We gaan naar Romeinen 12. Romeinen 12 vers 18. Je weet, dit hoofdstuk gaat over ons vernieuwde gemoed toepassen. Dat je hebt laten veranderen. Dat je de keuze hebt gemaakt. En door de ontfermingen van God moet je gemotiveerd zijn, als het goed is, om voor hem te willen leven. En daar is een verandering van denken voor nodig. En dat doet hij door zijn geest met de gezonde leer. En Romeinen 1 tot en met 11 ligt daar, is de basis daarvan. En dan gaan we, we hebben een aantal dingen al bekeken. We zijn in vers 18 gekomen vorige keer. Daar wil ik nog een aantal dingen over zeggen. Daar Paulus zegt, indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Vader, dank u wel voor uw woord. Vader, dank u dat we uw geest hebben, dat we uw kinderen zijn, gerechtvaardigd, verzoend. We hebben vrede met u, Vader, een positie in de hemel. Ja, Vader, het is geweldig. We zijn u daar zo dankbaar voor. Vader, en dat ook uw woord ons weer mag sterken en mag bekrachtigen en vertroosten en ook leiding geven, Vader. Dat wil ik voor ons allemaal vragen in de naam van de Heer Jezus. Amen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Ja, hoe leg je dat nou uit? Ja? We zeggen dat heel vaak, hè? Als het mogelijk is. Het houdt een keertje op, toch? Ja. Maar wat staat hier nou precies? Ja? Indien het mogelijk is, zoveel in u is. Dat betekent, zover het in mijn macht ligt, zover het van mij afhangt. Nou, ja, dat is ook mooi gezegd, maar wat bedoel je daar nou precies mee? Ja? Dat je dan vrede houdt met alle mensen. Nou, dat wil zeggen dat het dus altijd van de ander moet afhangen. Nee, het moet altijd van de ander afhangen. Ja, dat wil zeggen, het vrede houden met de mensen, ja, ik houd altijd vrede met de mensen. De vraag is of zij het met mij willen houden. Dus dat is indien het mogelijk is. Er zijn situaties dat het niet meer mogelijk is. Hebben wij een reden om te zeggen, nou, van mijn kant het is onmogelijk hoor, als genadegelovige? Die is er niet. Nee. Nee, absoluut niet. Nee, want kijk, vrede met alle mensen, tegenovergestelde is onvrede, toch? Nou, ga kijken naar Galaten 5. Waar staat vrede daar? Bij de vrucht van de geest. Als je bij de werken van het vlees kijkt, nijd, moord, twisten, gekijf, vijandschappen. Dus, als ik onvrede met mensen, als ik van mijn kant dat heb, dat klopt er iets niet, het is het werk van het vlees. Het zal nooit van een gelovige moeten afhangen. Ja? Het moet, kijk, ik vind 1 Korinthe 7 een mooi voorbeeld daarvan. 1 Korinthe 7 vers 11. Dat gaat, dat hoofdstuk is een geweldig hoofdstuk. Dat gaat over de maagden, dat gaat over de gescheiden mensen, dat gaat over de getrouwde mensen en dat gaat over de, wie vergat ik nou? De gescheiden mensen. Heb ik ze allemaal gehad? Ja. Maagd. De ongelovige, maar de maagden, de gescheidenen en de getrouwden en de.
Weduwe.
Welke? En de weduwe. Ja, die vergat ik. Ik dacht, ik mis er eentje. 1 Korinthe 7. En dan zie je, dat gaat dus even. Ik ga het niet over scheiden op zich, het punt bij mij. Maar het gaat even om. Kijk in vers 11. Indien zij ook scheidt, de gelovige vrouw, dat zij ongetrouwd blijft. Of met de man verzoenen en dat de man de vrouw niet verlaat. Voor hem geldt hetzelfde. Ja? Dus in initiatief mag eigenlijk nooit van de gelovigen afkomen. Nee, want als je verderop kijkt ook. En in vers 14, even kijken. Vers 12. Maar de andere zeg ik, niet de heren, indien enige broeder een ongelovige vrouw heeft en dezelfde tevreden is bij hem te wonen, dat hij haar niet verlaten. Dat was voor mij ook altijd de tekst, deze tekst, toen Paulus nog niet geloofde. En een vrouw die een ongelovige man heeft en hij tevreden bij is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlaten, want de ongelovige man enzovoort enzovoort. Dus in vers 15, indien de ongelovige scheidt, dat hij scheiden. Zie je dus, waar ligt het initiatief van de scheiding hier? Bij de gelovige of de ongelovige? Precies, bij de ongelovige, niet bij de gelovige. Dat is wat hij hier leert. Dus ja, daarom, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Het mag eigenlijk nooit van de gelovigen afhangen. Wij gelovigen zijn, wat zijn wij? Dat is wat Paulus ook zegt in Romeinen 12 eigenlijk. Indien het van Indien het mogelijk is, zoveel als in u is, houdt vrede met alle mensen, dat wij zijn vredestichters. Ja, ja. Vroeger was ik altijd een beetje, toen de tijd, in de jaren 87, die vredestichters en allemaal. Maar wij zijn vredestichters, zeer zeker. Wij hebben vrede met God gekregen. Die heb ik altijd. God heeft vrede gesloten met mij. Met zijn vijanden. Dus ja, hoezo is het voor ons? Nee, voor ons is het altijd, moet altijd mogelijk zijn. Kijk, er kunnen situaties zijn, maar dan komt het niet door mij. Ja? Psalm 120. Psalm 120. Dat is een waarheid. Daar staat. In vers 6, dat is ook weer een... Natuurlijk niet voor ons, dat weet ik. Maar mijn ziel heeft lang gewoond bij degene die de vrede haten. Denk aan de grote verdrukking, de kleine kudde. De vrede, ja, ze willen de vrede van de antichrist. Maar de vrede waar de kleine kudde over spreekt. Met God, ja. De God van de Bijbel, door Christus. Die haten zij. Maar wat staat daar? Dat is zijn opstelling. Ik ben vreedzaam. Nou, dat is, moet ook mijn houding zijn, toch? Ik ben vreedzaam. Maar als ik spreek, zijn zij aan de oorlog. Ja, dat is de reactie van een ongelovige die misschien niet positief op jou reageert. Ik ben vreedzaam, ik ben een vredestichter. Maar je moet niet verwachten dat een ander daar ook zo zal op reageren. Zijn zij aan de oorlog, dus je kan ook vijandschap ontmoeten, zeer zeker. Maar door wie komt dat dan? Ja, ik zeg wel, het is niet mijn probleem. Omdat het niet leuk vindt als ik over Christus praat. En hij wil mij niet meer zien. Of hij wordt boos op mij. En ik breng het gewoon in liefde. En met vrede breng ik hem aan. Dan is het niet door mij dat die onvrede er gekomen is. Nee, dat is vanwege Christus. Maar niet, ik heb iemand niks. Ik heb niet geslagen. Ik ben gewoon vriendelijk geweest. Maar dan kan je dus, die ander kan dus aan de oorlog zijn. Of, ja, oké. Okay, nou ja, dat is dan, daar kan ik niks aan doen. Ja. Dus ja, maar ik ben niet in het vlees gaan reageren. Nee. Dus kijk, Matthäus 10. Dus dat kan de reactie zijn. En dat is natuurlijk ook, let op, wat wij natuurlijk in het leven zullen meemaken. Want Paulus zegt, allen die godzalig willen leven, hoeven het niet eens af te maken. En als je dat niet hebt ervaren, nou, dan zou ik zeggen, ga het maar eens toepassen. Ga de vrede verkondigen, Christus verkondigen. En dan zal je het ervaren. En gelukkig, en jullie, ik weet het niet, maar ik heb gelukkig ook aan mensen het evangelie verkondigd. Ik probeer het ook vaak te doen, omdat ik het graag wil dat zij ook de vrede met God krijgen. En de een reageert, nou, de meeste, zover ik weet, hebben het nog niet aangenomen. Maar gelukkig, ik weet één, dat is mijn eigen schoonzoon, die heeft er gelukkig wel op gereageerd, ja, onder andere. Nou ja, dat, maar het gros is natuurlijk dat je niet een positieve reactie krijgt. Of men laat je een beetje praten, weet je wel. En dan oké. Okay. En zeg maar, weet je wel, je kent het. Dan weet je, oh, nou is het over. Dus, nou, kijk, Matthäus 10 vers 34. En dit is een waarheid die voor toen geldt, maar voor ons eigenlijk ook nog steeds. Wat zegt Christus tegen hun? Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaar. Nou, ik heb het al eerder gezegd, maar in Amerika, als je een grapje bijvoorbeeld drie keer vertelt, dan lachen ze dat drie keer altijd even hard. Ja, dus dat ga ik nu ook doen. Dit is een mooie kerstkaart, ja. Niet vrede op aarde. Nee, er staat in, ik ben niet gekomen om vrede te brengen op aarde. Nou, ga dat maar eens met kerstjes rondsturen. Nee. Maar het zwaard. Ja. Het zwaard, dat is zo'n ten als hij naar beneden komt, ja. Maar kijk, ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken. Kijk, tegen zijn vader en de dochter tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. Dat is in de grote verdrukking gehuld had. Maar ik denk bijna iedereen hier, die dat in zijn zelfs ook in zijn naaste, in zijn familie ook meemaakt als je, tenminste ik wel en de meeste van jullie ook volgens mij. Dat je dit wat hier, dit heeft natuurlijk ook met 666 en dan de tijd te maken. Maar het gaat erom dat om Christus, dan krijg je reactie. En dan zie je, dat is dus hier geen vrede. Nee. Terwijl zij verkondigen gewoon, ze komen met Christus. Maar Christus, hij zegt, ik ben gekomen met het zwaard. Als je Christus brengt, dan kan er dus verdeeldheid komen. Ja, de een kiest, je zegt ja, en de ander zegt nee. Dus ja, die vrede, indien het mogelijk is, ja, je moet niet verwachten dat je dat altijd dus zo'n reactie krijgt. Maar Johannes 15, vers 13, 18, sorry. Johannes 15, vers 18. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Ja. Ik weet, het is voor Israël, maar dit principe, dat is natuurlijk ook voor ons. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Ja, als ik helemaal weer gelijkvormig ben en ik praat niet over de Heer Jezus, geen probleem, dan heb ik heel veel vrienden. Maar als ik echt voor Christus ga leven en de wereld niet ga liefhebben, maar meer van Christus ga houden, en ik ga daardoor opvallen, wacht eventjes. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Dus denk nou maar niet, al ben ik tot zielen, het is Christus in jou die gehaat wordt. En dat is de situatie. Wij leven nou eenmaal in een wereld die geen vriend van God is. En Jacobus zegt al, wie een vriend van de wereld zijn, wil zijn, is een vijand van God, wordt hij gesteld. Wacht even, nou moet je recht snijden, hè. Als ik een vriend van de wereld wil zijn, Jacobus 4 vers 4, word ik dan als een vijand van God gesteld? Nee. Nee, nooit niet. Let op, hè. Je zou zo zeggen, ja, inderdaad, nee, ik ben nooit een vijand van God. Hij is voor mij gestorven toen ik een vijand was. Dus ik zal nooit tot een vijand gesteld worden. Maar let op, hè, in de tijd van deze tijd, als jij vriend van de wereld wil zijn, dan ben je vriend van deze meneer, de antichrist. Ja, dan ben je tot een vijand van God gesteld. Dus let op, hè. Maar een vriendschap van de wereld, algemeen gesteld dus, dan is of je dient de wereld, of je bent met de Heer bezig. En dat zijn twee tegengestelden. Ja. En dat is helemaal zo. Dus de wereld kan eigenlijk geen vrede met ons hebben. Dat kan niet. Dat kan niet. Je kan de vrede bewaren, maar dan weet je wie zich aan kan passen. De gelovige kan zich aanpassen. Maar de wereld kan zich niet aanpassen aan ons. Dat kan gewoon niet. Er moet er één inleveren. Nou, een ongelovige kan nooit het leven leiden en gesterkt worden door zijn genade als je Gods geest niet heeft. Dus die kan dat nooit. Dus daarom moeten twee gelovigen met elkaar trouwen. Nooit een gelovige en een ongelovige, want er is er één inleverd. Dat kan niet anders. Of je hebt een soort wapenstilstand. Dan laat je, nou, jij mag dit, jij mag dat. Maar je moet altijd opletten. Het is moeilijk. Ik heb het zelf ook 2,5 jaar ervaren. En iedereen die in die situatie zit of gezeten heeft, weet precies wat ik bedoel. Nou, en kijk, dan gaan we mee naar Jacobus 3. We zaten er net nog even, maar ik wil nog even... Nee, we zaten er niet. We gaan erheen. Wat ik net zei was in Jacobus 2 vers... Waar stond het ook weer? 4 vers 4 was dat, ja. Ja, daar zie je het staan. Aan het eind. Tweede gedeelte. Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods gesteld. Dat is 666. Maar als je kijkt in vers 13. 3 vers 13. Wie is wijs en verstandig onder u? Die bewijst uit zijn goede wandel zijn werk in zachtmoedige wijsheid. We hebben het over vrede, hè? Indien het mogelijk is. Houd vrede met alle mensen. Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart. Kijk, daar zit in je hart begint het. Heb ik de vrede van God in mijn hart? Ja. Dan uitzicht dat ook naar buiten toe. Zo roemt en lief niet tegen de waarheid. Deze is de waarheid. Wij zijn die niet die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk en duivels. Dat is de wereldse wijsheid. Dat is de wijsheid van de duivel. Dat is duivelse wijsheid. Maar kijk, waar nijd en twistgierigheid is, daar is verwarring en alle boze handel. Maar de wijsheid die van boven is, en nou moet ik luisteren naar Paulus zegt, je moet niet wijs zijn bij jezelf, toch? Dat is je eigen wijsheid. Wees niet wijs bij jezelf. Nee, je moet de wijsheid hebben die van boven is. De wijsheid die van boven schijnt, die is ten eerste zuiver. Ga maar luisteren naar de wijsheid van de wereld en die filosofen. Dan weet je, die is niet zuiver. Maar de wijsheid van boven, die is wel zuiver. Daarna, kijk, vreedzaam. Ja, wij hebben de gezonde leer. Wij hebben alle wijsheid. Wij herkennen de vrede. Wij weten wat vrede is. Niet gewoon alleen dat ik vrede met de buurman heb. Nee, ik heb vrede met de Allerhoogste God. Die dit gemaakt heeft. Die een rechtvaardige God is. En ik ben een ellendige zondaar. Ik ken die vrede. Ik weet wat vrede is, toch? Ik heb me laten verzoenen. Jazeker. Vreedzaam, bescheiden. Dat wil zeggen vriendelijk, gezeggelijk. die laat zich ook corrigeren en vermanen. Dat is de wijze die van boven is. Barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongewijsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degene die vrede maken. Nou, dat is een beetje moeilijk als je dat leest, maar er staat eigenlijk de vredestichters, die zaaien vrede en zij oogsten goed en gerechtigheid. Op zich, normaal gesproken. Iemand die altijd vriendelijk is en naar vrede naar jou toe is, zal je ook dat terugkrijgen wat je zaait, zal je oogsten. Maar ja, als je natuurlijk bij gaat vertellen over Christus, ja, dan kan het dus veranderen. Maar op zich, als je goed naar anderen doet, je oogst dat, je zaait dat, krijg je het ook terug. Nou, kijk even mij in Jesaja 32. Dat is een beetje wat hier staat eigenlijk, wat we net lazen. Jesaja 32 vers, vers 17. En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn. Dus de vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn. Nou, dat kennen wij toch ook? Wij dan, rechtvaardig zijn uit het geloof, hebben vrede met God. Eerst de gerechtigheid, dan komt de vrede. En de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. Nou, als je nou kijkt in de maatschappij, zien wij gerechtigheid? Nee, ik zie wel, wat zie ik? Onrust en onzekerheid bij de mensen. Hoe komt dat? Er is geen gerechtigheid. Je ziet dus soms in landen waar het afgedwongen wordt de rust met een overheid, dictatuur, dan zie je dat heel veel mensen daar, als dat weg is, weer terug naar tijden verlangen naar die tijd, want toen hadden ze rust en ze hadden zekerheid. Alleen ja, het ploft in elkaar zoals het communisme, want dat was niet vol te houden. Maar je ziet wel wat er gebeurt, hè? Het was alleen geen gerechtigheid. Maar hoe zal het zijn in het koninkrijk? Dan zal gerechtigheid heersen, het zal ook uitgeoefend worden. Nou, van de week weer helemaal in het nieuws met Den Dolder, toch? Zo heet die plaats toch? Ja. Met Den Dolder heet het toch? Ja, met Anne Faber en zo. Nou, heel Nederland op zijn kop natuurlijk. En dan weet je het weer in de Kamer allemaal. En dan gaan we allemaal weer verbetering beloven. Nou, dat hoor ik al 10, 20 jaar. En let maar op. Niemand is verantwoordelijk. Want alles is zo hier geregeld in dit land. Dat het wordt over heel veel schijven verdeeld. En dan kan iedereen zeggen, ja, die heeft het gedaan, ik niet. En die doet het ook. Ik sprak van de week aan een klant. Die zat ook in de zorg bij, nou, dat gaat allemaal veel te lang duren, dat ga ik vertellen. Maar die zat ook bij mensen thuis, met kinderen die helemaal ontspoord waren en dit en dat. En hij was een gelovige trouwens. En die zat ook bij een of andere organisatie. Zegt, ja, zeg maar, vaak hoor ik dat één iemand, er lopen wel 10 organisaties of 15 mensen, allemaal bij diezelfde persoon. En dan gaat wat fout. Ja, dan kijk je om je heen. Ja, wiens schuld is dat nou? Ja, daar komen ze niet achter, want niemand heeft het gedaan. De verantwoordelijkheid. Nou, en hier in de maatschappij ook onrust en onzekerheid. Geen gerechtigheid. Maar in het koninkrijk zal het heel anders zijn. Nou, wij kennen Gods gerechtigheid, ja. En dus, als je dat zo ziet, wij als geloof, als Paulus zegt, indien het van u afhangt, houd vrede met alle mensen, ja. Dan zijn wij de vredestichters. Ja, in de goede zin des woords, zeer zeker. Gaan we in Romeinen 16. Maar helaas kan ik dat, nogmaals, met ongelovigen om me heen, is dat niet altijd te realiseren. Of ik pas me een beetje aan dat ik er niet over praat. Hè? Maar kijk, in Romeinen 16, met gelovigen, kan ik het helaas ook niet altijd verwachten. Laat ik het zo zeggen. Romeinen 16 vers 17. Ik bid u broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergernissen. Tweedracht is geen vrede, is onrust. Ergernissen. Aanricht tegen de leer die gij van ons geleerd hebt en wijkt af van hen. Zie je? Dus ja, ergernissen, tweedracht in de gemeente veroorzaken. Nou ja, weet je, dan heb je ook geen, dan weet je wat het is, ja? Dus dan een andere leer veroorzaakt onrust. Dus dan moet je als gemeente iets tegen doen. En dan heb je helaas, ik heb nu een contact met iemand die heeft al, ik heb heel lang, ik heb het vorige keer ook al gezegd, en die probeert mij te overtuigen van handeling 28 elke keer. En ik heb op een gegeven moment gezegd, ja, moet luisteren, nou gaan we stoppen. Want, nou, een paar keer, je weet wat ik erover geleerd. Ik heb er zelfs een serie preek over gehouden. En we hebben daar vaak over geschreven. En ik heb hem al een keer uitgehaald uit die leer. En was heel blij. En nu is hij weer helemaal in terug. Maar nou heb ik al een minuut wel. Hij kijkt misschien nu ook wel, hoor. Dus het is nog als een geliefde broeder. We hebben geen ruzie, maar we hebben geen eenheid meer. En ik zeg, ja, nou ja, stop nou maar met schrijven. Want ik ga niet lezen. Ik ga het ook niet kijken, al die films, al die studies. Want dit is gewoon de gezonde leer. Alle brieven van Paulus zijn voor ons klaar. En die leer is niet, die kan ik niet achterstaan met allerlei redenen omgeven. Maar ja, toch maar blijf schrijven elke keer. Elke keer. Om mij te overtuigen, het hoeft niet. Ga dan maar ergens luisteren die dat allemaal wel verkondigen. Maar ik sta voor deze leer hier. Nou, als je dat is dan via e-mail, omdat iemand kan niet komen. Maar als je dat hier in de gemeente ook hebt, dan moet je op een gegeven moment ook zeggen, ja, verwerpen ketsen mensen naar een eerste en een tweede vermaning. En als je dan nog niet gecorrigeerd wil worden, ja, dan moet je een beslissing nemen. Ja, dan kan je niet komen. Nou, meestal wordt dat niet zo leuk opgevat. Ja, dus dan heb je geen eenheid des geestes. De band des vredes is dan weg. Komt dan door mij. Ik moet de waarheid in liefde verkondigen. Ja? En die niet mogelijk is. Zeker, maar als de andere persoon zich daar niet aan werd onderwerpen wat hij je leerde, ja, dan is dat helaas, is die eenheid is dan weg. Dan heb je geen vrede. Komt dat door mij? Ik ben een vredestichter. Nee, dit is de gezonde leer. De God des vredes, in vers 20, zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren met de gezonde leer. Toen was de boodschap nog niet helemaal bekend, nu wel, 100%. Kan ik alles wat van Satan komt, kan ik verpletteren. Door vast te blijven houden aan de gezonde leer. En dan kunnen mensen op stuk lopen. En die vinden dat niet leuk. En dan kunnen ze je gaan mijden of boos worden op jou. Maar wij moeten niet boos worden. Een dienstgeïnteresseerde moet niet twisten, maar vriendelijk zijn en het allemaal uitleggen. Nou, ik weet, het is gewoon, je kan heel gauw van binnen, en dan wil ik ook, zou je gewoon kwaad willen reageren. Dat is het vlees. Maar vrucht van de geest is vrede. Dus van de gelovigen, de geestelijke, is het altijd mogelijk? Ja, zeker. Vrede met alle mensen te houden. Het is niet makkelijk. Maar goed, sommigen gaan een ander leer. En dan zegt Paulus ook in 1 Timotheus, nou ja, die heb ik aan de Satan overgegeven. 1 Korinthe 5, wat doet hij daar? Iemand die in zonde leeft. En zich daar, een zonde, nou, dit was vreselijk, die met de vrouw van zijn vader leefde, zo staat het erom, ja, 1 Korinthe 5. Zegt hij ook, doe deze boze uit jullie de weg. Ja. En mijn broeder die lastert, een dief is, of wat dan ook, zegt hij ook, moet je met zo iemand niet eten, doet scheid die uit de gemeente weg. Dus ja, dat zijn dingen. Niet omdat ik geen vrede met u wil hebben. Ja, zeker, ik leer wat het woord leert. Maar als ze daar niet naar willen luisteren, ja, dan is op een gegeven moment, dan moet je daar wel stappen in nemen. Dat je iemand zegt, ja, sorry, maar je kan niet meer komen. Ja, maar ik wil, nee, ik kan niet. En dat is, ja, oké. Maar dat is gewoon omdat het woord het leert en men zich niet aan het woord wil onderwerpen. Niet omdat ik lelijk ben of dat er zijn gezicht me niet aanstaat, denk ik, nou, weg met hem. Nee, dat is het allemaal niet. Dus ja, alleen daar zegt Paulus natuurlijk wel erbij, houd hem als een broeder, hè? En vermaat hem als een, nou, ik wou het zeggen, ik zit in mijn hoofd, maar ik kan er net niet op komen. Jullie weten wel wat ik bedoel, 2 Thessalonicenzen 3 vers 15. 2 Thessalonicenzen 3 vers 15. Kijk in vers 14. Maar indien iemand ons woord door deze brief geschreven niet gehoorzaam is, teken dien en vermengt u niet met hem, opdat hij beschaamd worden. Nou, dat is iemand aan Satan overgeven. Dat is iemand die zegt, je moet luisteren. De wijsheid die van boven is, gezeggelijk, hè? Die laat zich corrigeren. Iemand. Zo niet, dan zegt hij, tekent hem en vermengt u niet. Hoe kan je met iemand niet vermengen als we hier zitten? Dat kan niet. Dan mag hij hier gewoon niet zijn. Maar houd hem niet als een vijand, maar vermaat hem als een broeder. Dus blijf hem corrigeren, vermanen als je hem weer ziet. Want in 2 Korinthe, daar gaan we niet heen hoor, voor even de tijd. Maar dan zie je ook van dat hij op een gegeven moment zegt, hé, ik zie een onberouwelijke bekering. En ik zie ook trouwens, jullie moeten hem nu vergeven. Als krijgt Satan een voordeel over ons. Hij heeft berouw getoond. Hij wil terug. We vergeven hem. Zie je dat de vrede van ons blijft uitgaan? En dan zegt hij, Paulus zegt, neem hem weer terug. Ja? Dat wij hebben vrede met die persoon. Alleen andersom niet. Maar zodra hij zich heeft bekeerd en uit de strik van de duivel is, ontvangen wij hem met open armen. Nou, en hij zegt, met alle mensen. Houd vrede met alle mensen. Nou, dat is niet altijd eenvoudig, toch? Ja? Met ons vlees. En toch, de God is vrede, die woont in mijn hart. Maar kijk, het is ook een uitwendige manifestatie van waar jij door geregeerd wordt in je hart. En dan ontmoeten wij natuurlijk mensen die, dan denk je, nou, daar zeg ik maar niks tegen. Want, weet je, dat hoor je toch vaker. Zoals je kan gewoon in het verkeer rijden, dan sta je voor het stoplicht. En dan kan zo iemand, omdat jij hem gesneden zou hebben of wat dan ook, die stapt uit zijn auto en die kan je zo'n knal voor jou verkopen. Dat gebeurt. Dat gebeurt. Dus ja, je weet niet hoe het lopen kan. Maar kijk, en dat heeft natuurlijk, hoe kan dat nou toch, hè? Men heeft het allemaal over individualisering en allemaal dat soort dingen. Dat is zeker waar. Maar kijk bij mij even in Spreuken 12 vers 20. En daar zie je de verandering bij de gelovigen als de vrede van God in hem is, in zijn hart. Spreuken 12 vers 20. Waar word je door geregeerd? Kijk, Spreuken 12 vers 20. Bedrog is in het hart degene die kwaad smeden. Maar degene die vrede raden, hebben blijdschap. De rechtvaardige zal geen leed wedervaren, maar de goddelozen zullen met kwaad vervuld worden. Ja, als je dus in deze wereld kijkt, je hebt geen hoop. En je weet, het is hoop en ellende in de wereld. Je ziet van alles, je hoort van alles. En dan zie je toch veel agressie toch bij de mensen. Heel veel. Je moet uitkijken wat je zegt. Daarom een zachtmoedigheid. Zachtmoedig antwoord keert de grimmigheid af. Dat is altijd een belangrijke les in het leven. Maar dat is een manifestatie van, als je dat om je heen ziet, de hartsgesteldheid van die persoon. Hij heeft namelijk geen vrede met God. Maar wij hebben wel vrede met God. Dus dat moet zichtbaar zijn in ons leven. Dat moet een verschil maken, toch? Ik heb de Allerhoogste God, die staat achter mij. Net zoals David komt, ik kom in de naam van de God van Israël. Tegenover die onbesneden heiden. Ik heb ook de Almachtige God. Die heb ik met mij altijd. Te alle tijden. Ik heb vrede met die God. De schepper van de hemel en de aarde. Mijn hart bedenkt geen kwaad, zegt 1 Korinther 13. Bedenkt geen kwaad. Absoluut niet. Is langmoedig. Is goede tier en al dat soort dingen. Dus dat komt door die vrede. Dus dat moet zich ook uitwendig manifesteren in ons. Bij de ongelovigen. Daarom staan die raar te kijken als mensen zo reageren. Want hun hart is niet recht met God. Ze hebben geen vrede met hem. Dus voor hun is het moeilijk. Ja? Voor hun is hun blijdschap gebaseerd op wat ze hebben. En hun identiteit. Wat is hun identiteit? Als jij gelooft dat je van de apen afstamt. En je kijkt naar jezelf. En je gelooft dat je eigenlijk niet meer als een dier bent. Er zijn mensen. Ik heb het pas nog tegen een klant gezegd. Die zei, ik had een filmpje gezien van het ging over evolutie. Jij hebt het filmpje ook. Het is Amerika. Heel goed is dat. En dan vragen ze allemaal aan wetenschappers in Amerika. Oh, en dan gaan ze de evolutie, iedereen gelooft er dan in. En dan komt hij met de Bijbel en steeds meer wordt dat uitgekleed. Steeds meer staat er van, en op een gegeven moment weten ze dat er niks meer van over is. Ja? En daar werd toen ook gezegd, ja, maar als er nou bijvoorbeeld iemand in het water ligt en een hond, en ze dreigen allebei te verdrinken, wie ga je dan het eerste redden? Dan moesten heel veel mensen nadenken. Ja, dus ik zei dat tegen die klant, tegen die vrouw, die zei dat ze gelovig was. En die praat helemaal met me mee. Ja, nee, dat vind ik ook, dit en dat. En toen zei ik dat. En ze was een enorme dierenliefhebber. Dus toen zei ze, nou, ja, ik moet wel toegeven dat ik ook daarover na moet denken. Ik zei, oh, dus als ik in de sloot lig aan de overkant en een hond, dan moet jij nadenken wie je gaat rennen? Ja, dat is het resultaat van iemand die verduisterd is in het hart, ja? Die kent de liefde van God niet. En jij kijkt in de spiegel, oh, ik kom van het dier af. Ik ben ook niet meer dan een dier. Zie je dat dat een uitwerking heeft op de houding van de mensen in deze wereld. En een hartsgesteldheid. Dat is ongelooflijk gewoon. Dus ja. Even kijken hoor. Dus gaan we mee naar Colossenzen 3 vers 15. Colossenzen 3 vers 15. Kijk, dat is belangrijk voor ons. Waardoor wordt jouw hart beheerst? Het heeft alles te maken met jouw wandel met de Heer. Het onderhouden van het contact met de Heer. Bidden en lezen. Ja, en de keuze maken. Paulus zegt, dient de Heer. Tuurlijk, je moet ook je baas dienen. Dan geeft Paulus ook zijn leven, ook de regels voor hoe je dat moet doen. Maar de eerste plaats, vers 16, Colossenzen 3, vers 16. Het woord van Christus, en Efeze heeft het ook woord vervuld met de Heilige Geest. Dat heeft met het woord te maken, het woord van Christus, vooral de brief van Paulus. Ja, als ik een keuze moet maken, ik ga elke ochtend de Bijbel lezen. Of ik moet alleen, ik lees Paulus of ik ga de hele Bijbel lezen. Ja, dan maak ik een keuze voor Paulus. Maar ik probeer het allebei te doen. Dus de hele Bijbel lezen is ook belangrijk. Maar het woord van Christus, de gekruisigde Christus, de opgestaande Christus na de openbaring van de verborgenheid, zoals geopenbaard is in de brief van Paulus, zegt hij, dat moet wonen rijkelijk in u. Ja. En dan zie je dat, dat is vers 16, maar in vers 15, en de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam en wees dankbaar. Dat is een houding van dankbaarheid, ja. Mensen altijd zeggen, ja, ik wil dit nog hebben, ik wil dat nog hebben, ik wil dat nog hebben. Die kijken alleen maar naar wat ze niet hebben, zijn niet dankbaar. Eigenlijk is dat de mammon dienen. Ja, dat is de mammon dienen. Nee, ik kijk naar wat ik wel heb en dan ben je ook dankbaar. Ja, daar dank je overal voor. En dan zegt hij de vrede, dus laat de vrede van God in jullie heersen. Waar? In je hart. Daartoe ben ik geroepen. Dus dat is eigenlijk wat Paulus ook zegt met Filippenzen, dat wij moeten alles bekend maken. En wat zal dan in ons hart komen? De vrede van God. Nou, je weet het, beslissingen nemen, wel overwogen in de rust, dat zijn betere beslissingen als die je in onrust moet maken. Dat je door je emoties bent overmand. Nou, wij hebben de vrede van God als het goed is. Dat wil zeggen, als je ook echt gaat leven naar zijn wil in overeenstemming met de bedenkende genade. Niet alleen weten, maar ook de dingen doen. Precies zoals Filippenzen zegt, Paulus zegt, wat je van mij gehoord hebt en geleerd hebt, doet dat. En dan? Dus je bedenkt eerst dingen die lieflijk zijn. En dan heb je van mij gehoord, dus in zijn brieven, het woord van Christus, en doet dat. En wat is dan het resultaat? De God des vredes zal met u zijn. Dan wordt jouw hart beheerst, geregeerd door de vrede van God. Ja, dat is het kostbaarste wat je kan hebben. Ik heb vorige keer zei ik het volgens mij ook. De pijnen, zielenpijn in je hart is het ergste wat er is. Maar de vrede van, dat van Christus, dat is het allerbelangrijkste wat je kan hebben. Ten eerste de vrede met God. Dat geeft je wel rust natuurlijk. Dat voorbeeld haal ik ook altijd bij klanten aan. Je hebt een schuld. Dan ga je natuurlijk uitleggen dat mensen zijn zondaren. En dan vergelijk ik het ook heel vaak met een hypotheekschuld. Hè. En dan hoe graag over andere schulden, daar wil je toch vanaf. Ja, ja, ja. En dan ken je toch wel, als je van je schuld kwijt bent, als het betaald is, dan ben je toch helemaal blij. Ja, ja, ja. Ik zeg precies. Dus als jij nu heeft de wereld een ander probleem. Men denkt altijd een financiële schuld, maar het is een morele schuld. Ten opzichte van de God, de schepper van de hemel en aarde en van jou. En als die morele schuld, als die weg is, nou, dan loop je heel anders in deze wereld. Dus het belangrijkste is dat je hebt vrede met God. Ik ben van mijn schuld verlost. De gerechtigheid is tevreden gesteld met God. Ik heb eeuwig leven. En nu nog de vrede van God. En dat heeft te maken met gehoorzaamheid. En dat heeft te maken dat mijn hart dus, ik heb rust en vrede gekregen. Zeker toen ik gered werd. Dat is altijd zo. Dat weet je. Al ben ik helemaal in emoties, ben ik onrustig. Wat? Er komt van alles op mijn pad en zorgen, weet ik wat allemaal kan gebeuren. Eén ding weet ik altijd, in die omstandigheden, ik heb vrede met God. Geen twijfel over mogelijk. Die tekst ken ik uit mijn hoofd. Gerechtvaardigd zijn door het geloof, heb vrede met God. Maar de vrede van God, die heb je niet altijd. Dat heeft wel van jou te maken, met jou te maken. De gehoorzaamheid des geloofs. En dat is iets geweldigs als je dat mag hebben. En daarom gaan we mee naar Matthäus. Kijk, die vrede van God heerst in uw hart, dat kent de ongelovige niet. Die kent het niet. Dat kennen wij wel. Maar toch, ten diepste, verlangt hij daar natuurlijk wel naar. Men, ja, tegenwoordig draait alles, het draait allemaal om economie. Oh, altijd. Vrouw moet huis uit, goed voor de economie. En dat, we lossen alles met geld op. En het is allemaal dat. Maar kijk, Matthäus 11, vers 28. Ik vind het een mooie tekst. En ik weet ook dat veel mensen, ook als ze dit lezen, ook op het spoor gezet zijn naar Christus hierdoor. Ja. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En iedereen is dat in deze wereld. Ja, absoluut. Men zal het niet altijd misschien toegeven, want ja joh, we gaan lekker naar het ene feest, naar het andere feest. En, ja, maar je moet wel elke keer die kick hebben, en daartussendoor dan. Dat vertellen ze natuurlijk nooit. Dat hoor je natuurlijk vaak met getuigenissen achteraf. Je ziet mensen altijd, ook filmsterren, je ziet ze allemaal even. Zelfs met reality tv, hoe heet het, de Duggars. Het is leuk om te zien, ja. Maar het zijn natuurlijk altijd maar shotjes van bepaalde momenten in hun leven. En voor de rest zien ze niet, ja. Dus dat lijkt het allemaal roze geur en maneschijn. Maar het is toch geen leven wat alleen maar roze geur en maneschijn is in deze wereld. Maar kijk, kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En dat is het verlangen wat de mens heeft. Verlangen dat hij geaccepteerd is. Ja, dat hij geaccepteerd is zoals hij is. En wie kan je dat geven? Als je getrouwd bent. Ja, dan ook, maar dan, oké, maar dan weet je zelf ook allemaal wel dat je wat dingen in de ander ziet. En mijn rust is alleen in Christus, toch? Zeker. Mijn identiteit zit niet in mijn omstandigheden. Zit niet in mijn kinderen, zit niet in Paula. Het zit in Christus en dat is voor iedereen zo. En dat geeft de ware rust. En van daaruit kan ik wel die rust naar de ander geven en in leven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig en nederig ben van hart. Gij zult rust vinden van uw zielen, voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat is wat ze moet. Dat is wat de mens nodig heeft. Rust in zijn ziel. Nou, je hebt rust in je ziel wat betreft behoudenis. Maar je hebt ook rust in je ziel wat betreft in de wil van God leven. Zeker. De vrede van God. Nou, en daarom, die doe ik even dicht. Efeze 6:15. En omdat dat een behoefte is, hè, ik weet het onderwerp is, houd vrede met alle mensen indien het zo heel van u afhangt. En ja, wij zijn vredestichters. Ja, zeker. Wie moet anders hier? Maar ja, wat bedoel je met vredestichter? Ben ik een vredestichter? Ik wil vrede op deze wereld brengen? Nee. Nee. Wil ik vrede op deze wereld? Ja, het is hoe je het bekijkt. Ik wil graag vrede in dit land hebben, natuurlijk. Maar ik weet, dat is niet de ware vrede. De vrede waar het om gaat is, vrede op deze wereld gaat niet komen. We weten dat het gaat pas gebeuren als Christus naar deze wereld komt. Maar Efeze 6 vers 15, kijk, daar heeft het over dat wij de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Wat is dat evangelie van de vrede? Dat is de evangelie van verzoening. Dat wij de mensen die verlangen naar die rust in hun ziel, kunnen wij hun geven. Dus wij komen met een houding van vrede naar een wereld die in vijandschap is met God. Dus nogmaals, houd vrede zover in u is, zover het van mij afhangt. Dat wil zeggen, in mijn macht ligt, de onrust, de onvrede moet niet bij mij vandaan komen, maar dat zal altijd van de ander af moeten komen. Want ik kom met de vrede van God, met het evangelie van verzoening. Ik bied hem vrede aan, zeker. Laat u met God verzoenen. Dat is waar het om gaat. Nou, dus de boodschap is, laat u met God verzoenen. God heeft zijn zoon tot zonde gemaakt, omdat wij zouden krijgen de gerechtigheid Gods. Ja, zo is het toch? Dan ben je verzoend met hem, dan heb je vrede met God. Nou, 1 Korinther 6, of is het 2 Korinther 6? 2 Korinther 6. Kijk, als jij, nogmaals, vredestichter bent, wij komen met evangelie van de vrede. Dat betekent dat ik ben toch een gezant van Christus. Wij zijn gezant, een ambassadeur. Nou, Nederland heeft ook ambassadeurs in landen die niet die in vijandschap zijn met, ja, welk land is in vijandschap met ons eigenlijk? zou het 1, 2, 3 even niet weten. Ja, nou ja, bijvoorbeeld. Hè, die, of dat ze hier een ambassadeurs terugroepen. Maar die leven in andere landen, die vertegenwoordigen hun land, ook in vijandig gezinde landen. En dat is onze positie. Wij zijn ambassadeurs, gezanten van Christus in een wereld. Volken die woeden tegen de Heere en zijn gezalfd. Het is een psalm, psalm 2. Maar dat is nu ook nog steeds zo, hoor. De wereld woedt tegen de Heere en zijn gezalfde. Ze willen zijn, dat noemen ze, touwen van hun afwerp. Ze willen hem niet. En dan komen wij dus als gezanten in deze wereld, die vijandig, God vijandig gezind is, met wat? Met het evangelie des vredes, van de verzoening. Ja, absoluut. Dat zijn de ware vredestichters. Nou, kijk, in 2 Korinthe 6, vers 3, nogmaals, dat is de houding die Paulus had, ons voorbeeld. En dan zie je de reactie van de wereld. 2 Korinthe 6, vers 3. Wij geven geen aanstoot in enig ding, omdat de bediening niet gelasterd wordt. Maar wij als dienaars Gods maken onszelf in alles aangenaam. In alles, kijk. In veel verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden. In slagen, dat zijn die omstandigheden. In gevangenissen, in beroerd, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis, langmoedigheid, enzovoort, enzovoort. Dat is de houding van de gelovigen. Dat is Paulus ons voorbeeld. Ja? In die omstandigheden heeft hij zichzelf altijd aangenaam gemaakt. Denk bijvoorbeeld dat hij gevangen werd door, in Filippi door die stokbewaarder. Ja? Ze gingen zingen en hij heeft hem het evangelie verkondigd. Paulus was niet boos, niks. Houd vrede met alle mensen. Dat is onze houding. Dus ga even naar Romeinen 8. Ja, dat vinden wij niet leuk. We lezen altijd over Christus, hè. Hij werd als een lam ter slachting geleid. Toch? En als, zegt hij, als een lam of als een schaap? Als een schaap deed hij zijn mond niet open, toch? Ja. En Paulus zegt daarover ons, Romeinen 8, vers 36. Wij, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Ja. Ja. Wij zijn geen gelovigen die allerlei rechten op voor ons opeisen. Maar hij zegt, wij worden hier geacht als schapen der slachting. Nou, ik weet niet of je het verschil weet als een varken weet dat hij geslacht wordt. Of een schaap. Christus werd, hij deed zijn mond niet open als een schaap wat ter slachting. Dat gaat over het algemeen vrij rustig. Maar als jij varkens hebt, dan is het een heel... Ja? Dat, zie je, zo, wij zijn geen varkens die te slaan. Wij zijn als schapen, zegt hij. Zie je, de vrede. Ik heb de vrede in mij. En mijn houding naar de ander is er ook een van vrede. En niet van onrust en vrede. Nou, oké, dus dat is... Wij zijn dus niet rebellerend. Dus Paulus zegt daarom ook dat wij jaagt de vrede na. En dan vooral met degene die ook de Heer aanroepen met een rein hart. En dat zijn degene die hier zitten, die het woord en waard recht snijden. Want ik kan het niet doen met iemand die dat woord en waard niet recht snijdt. Dat gaat helaas niet. Die heeft een heel andere evangelie, een heel ander doel, een heel andere bestemming in zijn hoofd. Dus dat is wel mijn taak, de vrede najagen in mijn dagelijks leven. Nou, terug naar Romeinen, we gaan afsluiten. Bijna. Indien de mogelijkheid zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt uzelf er niet beminden, maar geef de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Ik zal het vergelden, ja. Waarom ga ik geen wraak nemen? Ja, nou, ten eerste, hoofdstuk 13 vers 4, komen we de volgende keer op. Dat is aan de overheid. Ja, dat is ingesteld sinds de zondvloed. Daarvoor was er anarchie. En wij als gelovigen hoeven onszelf echt niet wraak te gaan nemen. Dat laten we aan de overheid toe. Ten tweede ook, omdat straks voor de grote witte troon zal de wraak komen over het ongelovige. En als ze mij iets hebben aangedaan, leert 1 Thessalonicense 1 ook, vers 6 dacht ik, dat hij zal ook zijn kinderen, hij laat zijn kinderen niet ongestraft doden of vernederen of noem het allemaal op. Dat zal allemaal, wij gaan niet wraak nemen. Dat is niet aan ons gegeven. En dat zou ook mooi zijn, want stel je voor, wij nemen wraak op iemand en dan komt hij straks voor de witte troon. Oh, dan God zegt, oh, dat hoef ik niet meer te doen, want dat heb Jan al gedaan. Of hij doet het wel, maar dan wordt hij 2 keer gestraft. Nee, dus dat is niet aan ons. Nee, ik houd vrede met alle mensen en de wraak, dat laat ik aan de overheid over. Nou ja, en dan, dus ja, en ook heel belangrijk is natuurlijk dat je begrijpt dat onze strijd is natuurlijk geestelijk, ja. Niet tegen vlees en bloed. Wapenrust is dat nergens, dat wij het zwaard, dat wij zelf het zwaard gaan hanteren. Heeft hij het woord van God, daar heeft hij het over, hoor. Dus onze wapenen zijn niet vleeselijk, maar geestelijk. Dat is ons wapen. Dat is het enige. En daar kan je mee aanvallen en je kan je ermee verdedigen. En dat is de tegenstander. En dan zie je ook, ja, want genade is het wat wij doen. Zoals God mij heeft behandeld toen ik een vijand was. Voor de geloofde. Ja. Dat moet ook mijn instelling zijn. Elke keer weer mijn leven lang. Zoals hij met mij is omgegaan. Zo zal het voor mij ook moeten gelden. Met mijn vijanden. Nou, dan zie je, dan ga je ook kolenvuur op zijn hoofd hopen. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem. Indien hem op dorst, geef hem te drinken. Want dat doen, dan zult gij kolenvuur op zijn hoofd hopen. Dat staat al in Spreuken. En Christus zegt dat ook in de bergreden. Ja. Dat wij onze vijanden, ja, die gaan wij niet betaald zetten. En ook niet van, wat is dan kolenvuur op zijn hoofd hopen? Nou, dan betekent, nou, dan gaat hij het even lekker voelen. Hij weet dat hij fout zit. Zo, dat is eigenlijk terugbetalen. Nee, kolenvuur op zijn hoofd hopen is ook niet vuur. Nou, dan zal dit vuur in de hel goed gaan ervaren. Is het ook niet. Nee, dat zijn geweten warm wordt. En zijn geweten gaat spreken. Als jij goed voor bent, een vijand verwacht niet dat je goed bent. Die verwacht hetzelfde dat je terug doet. En dan heeft hij weer een reden om ook weer, nee, goed doen. En dat is dus dat het geweten van die persoon, dat wordt als het ware gepeinigd. En dat gaat spreken. En dan zal hij zich schamen en berouw hebben. Denk bijvoorbeeld aan Saul. Die werd toch, die ging even zijn behoefte doen. Ja? De voeten dekken staat in de Bijbel. Andere Bijbels hebben er wat anders van gemaakt. Want ja, dan ga je toch niet in de Bijbel schrijven dat hij daar zijn behoefte gaat doen in die grot. Maar dat deed hij wel. Nou, dan heeft hij zijn kleed neergelegd. Dat heeft David gedaan. Die had zich verstopt. En zijn soldaten zeggen, nou kan je hem pakken. En wat heeft David gedaan? Een stukje van zijn mantel gesneden. Hij ging naar buiten, Saul. En hij roept hem en laat het zien. Ik had u kunnen doden. Maar u bent de gezalfde Heer, dus doe ik niet. Van mij komt geen, kijk, vrede met alle mensen. Maar het hangt, ik heb het wel, hoor. Maar het hangt van die ander. En Saul, die zag dat. Hij zegt, oh, jij vergeldt goed voor kwaad, maar ik heb kwaad voor goed vergolden. En hij zegt, ik heb gezondigd. Nou, dat is, dat wil niet zeggen dat hij gaat geloven. Want Saul is dat ook niet gaan doen, ja? Die garantie heb je niet. Maar hij laat wel Gods liefde zien en de vrede heb jij aan hem betoond. En het is aan de ander. Dat is het. Dat is kolenvuur op je hoofd hopen. Dus nou ja, vers 21. Word van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Dat is altijd, ja, ik wou dat ik dat altijd, op het moment als er iets is, heb je dat zelf ook? Dan denk ik achteraf, ja, je weet het toch. En dan laat je toch even je weer gaan. En dan denk je, nee. Maar je merkt ook, als er iets is, denk je, oh, wacht even. En dan gelijk die tekst in mijn hoofd haal. En dan klik, dan werkt het gelijk. Ik ga niet met kwaad. Nee, ik ga het met goed vergelden. En niet gewoon, oh, kijk, dan staat ze beschaamd. Of hij beschaamd. Wie dan ook. Nee, dat is dat die kolenvuur op zijn hoofd hoopt. En ik laat me niet verleiden om, nee, ik ben een vredestichter. Dus overwin het door goed te doen. En niet door kwaad te doen. Dus ja, het is niet zo, ja, dat kan je makkelijk zeggen, zeg. Makkelijker gezegd dan gedaan, toch? Nee, dat kunnen wij niet zeggen. Wij hebben geen excuus. Want wij hebben de gezonde leer. Wij hebben het nieuwe denken. Tegenwoordig lees je toch ook, dit is het nieuwe rijden. Of het nieuwe dit, nieuwe dat, nieuwe zus, nieuwe zo. Het is allemaal veranderd. Maar wij hebben het ware vernieuwde denken door Gods woord. En wij kunnen nu vrede houden met alle mensen. Maar je moet... wij weten de situaties te doorzien. Ja. Maar dan, zullen we daar de Heer voor danken? Vader, dank u wel voor uw genade, voor uw liefde en de vrede die wij met u hebben in ons hart, Vader. En ook, Vader, dat we de vrede van u in ons hart zullen hebben. Dat die gaat regeren in ons hart. En zodat wij vrede met alle mensen zullen houden, Vader. En het evangelie van uw vrede zullen verkondigen. Geen wraak nemen. Dat we alle tijden de vredestichters zullen zijn. Dat wil zeggen de vrede van u zullen verkondigen. En dat is de ware vrede, Vader, waar het om gaat. En daar dank u voor. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Kom maar binnen. Kom maar. Thank you.